Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
Een hele goede dag allemaal. We gaan weer beginnen, jongens. Een half jaar heeft het geduurd, hè? Was de laatste speelronde in maart.
Volgens mij heb ik jou vorige week nog gezien.
Ja, nee, dat wel. Ja, wij gaan gewoon door natuurlijk.
Oh ja, ja, ja. Ja.
Maar het Eredivisie voetbal. Ja, heb je er zin in, Mike?
Heerlijk, ja. Ja. Verheug me erop om naar het kasteel te mogen zondag.
Ja, Sparta Ajax. De eerste wedstrijd van Ajax in het seizoen. Kunnen het Nederlands elftal even achter ons laten. Ja, daar vroeg nog een luisteraar. Is er nog een fragment dat Valentijn Driessen zei dat Italië niet zoveel voorstelde en dat Chiellini een oude zak was? Ik kon het zo gauw niet vinden in de archieven.
Nee, dat zou ik ongetwijfeld niet op die manier gezegd hebben. Want ik ben altijd redelijk genuanceerd. Maar ik vond wel dat Dwight Lodewegers redelijk de fout in ging, ja. Ik begrijp nou niet waarom trainers... Hè, dan de eerste keer denk je van, oké, hij volgt het pad van Koeman. Nou, dat ging aardig tegen Polen. Er moet wat meer groei inkomen. En dan ineens vinden ze weer iets uit. En waar, of Dwight Lodewijk zit daar 1 of 2 wedstrijden. Misschien mag hij nog 2 wedstrijden doen. Dat hangt er een beetje vanaf. En denk ik, waarom moet je nou weer uitvinden? En dan is er ineens weer een verkapte rechtsbuiten. Is Wijnaldum. En dan moet Donny van der Beek dit. En dan moet Hans Hatenboer dat. En vervolgens word je helemaal op een hoop gespeeld. Ja. De eerste 20 minuten al. En je doet niets. Ja, dan moet je wat doen. Niet vooraf met allerlei moeilijke tactische bespiegelingen. Houd dat elftal nou in zijn kracht. Of laat het in zijn kracht voetballen. Wat het daarvoor ook heeft gedaan. Daar begrijp ik echt niks van.
Ja, de nieuwe bondscoach. Dat nog even heel veel oranje afsluiten.
Niet Dwight Lodewegers.
Nee. Peter Bos. Ja, ik laat de hele tijd de naam van Peter Bos vallen. Hè?
Ja. Nou ja, Peter Bos
vind
is
gewoon een hele aantrekkelijke goede trainer.
Nou, ja, dat maar vinden die spelers volgens mij ook. Ja.
Volgens mij hebben ze de spelers de naam van Peter Bos genoemd. En van Henk ten Katen. En dat zijn ook de namen die volgens mij bij de commissie Mijnals terecht zijn gekomen. Mm-hmm. Van trainers die de spelers heel graag zouden zien. Maar Peter Bos heeft onlangs een nieuwe assistent aangetrokken. En ligt vast bij Leverkusen. Dus ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Dus de weg ligt open voor Henk ten Katen.
Hij heeft ook aangegeven, Bos, van dat hij het eigenlijk te vroeg vindt. En dat hij het project Bayer Leverkusen, waar hij miljoenen verdient trouwens. Veel meer dan hij ooit bij de KNVB zou kunnen verdienen. Dat hij dat eigenlijk niet in de steek wil laten. Ook omdat er veel spelers nu komen op zijn voorspraak. Dus ja, er wordt een hoop geld uitgegeven. Ja. En kan je het dan maken om naar het Nederlands elftal te gaan? Dus het zou wel een ideale situatie zijn. En zeker het voetbal wat Peter Bos voorstaat. Ja, dat is wel echt het typische Nederlandse voetbal.
Precies.
Er wordt natuurlijk al heel snel gezegd, ja, hij heeft nooit wat gewonnen en zo. Dat klopt allemaal wel. Maar ja, Nederland is ook met Cruijff ook nooit wereldkampioen geworden. En ja, daar wordt nu nog steeds over gesproken over 1974.
Maar
wat wel heel interessant is, denk ik. Dus met heel veel bombardie de commissie Mijnals geïntroduceerd bij de KNVB. En ik zeg helemaal niet dat Henk ten Katen bondscoach moet worden. Of Ruud
Gullit. Dat gaat erover dat je verder kijkt dan alleen de witte
usual suspect.
Ja. Maar als je niet eens het gesprek met Henk ten Katen aangaat, doe dan één ding en heeft die commissie Mijnals alsjeblieft heel snel weer op.
Maar degene die erin zitten, die moeten dan natuurlijk direct uitstappen. Umberto Tan is daar voorzitter.
Dat gesprek niet aangegaan gaat worden?
Nee, maar het lijkt me heel logisch dat je dat gesprek wel aangaat.
Nee.
Henk ten Katen is nog niet benaderd. Ruud Gullit volgens mij ook niet. Dat zouden toch mensen moeten zijn volgens mij waarmee je het gesprek aangaat. En nogmaals, als dat niet gebeurt, dan is zo'n commissie alleen maar een symbolische commissie. Een gebaartje naar de UEFA van kijk eens hoe goed wij
multicultureel denken.
Ja, tegen discriminatie zijn en wat we allemaal doen om dat te voorkomen. Maar als het een wassen neus is, dan heeft zo'n commissie geen enkele zin.
Nee, wanneer is er witte rook?
Nou ja, witte deze rook, mag, week, dat, mag dat nog? Witte rook?
Ja, nee. Ja, pas wel.
Deze week zou er wel een onderhoud zijn binnen de KNVB, directie en de RVC. Over de naam en over het tijdspad wat ze gaan bewandelen. En ja, dan hangt dat er waarschijnlijk vanaf. Kan je iemand snel of niet snel binnenhengelen? En gebeurt dat voor de eerste week van oktober? En dan kan zo iemand de volgende interlands. Hè, dat zijn er, meen ik, 3. Mexico, Bosnië en Italië uit. Bosnië en Italië uit, Mexico thuis. Dan kan hij dan op de bank zitten. Ja, het lijkt mij het beste dat het Nederlands elftal zo snel mogelijk een nieuwe bondscoach krijgt.
Ja, zeker nou die wedstrijd tegen Italië. Want daarmee heeft Dwight Lodewijk zich toch wel een beetje gedisqualificeerd, denk ik.
Ja, we hoeven het ook niet al te lang over hebben. Maar misschien dat hij ook wel dacht dat hij met en Van der Beek en Wijnaldum Puur als je kijkt naar de kwaliteit van de spelers. Ja, dat je dan misschien meer kans maakt.
Maar kijk naar het beste team, hè?
En wat Fanta net zegt. Kijk, je kunt een idee hebben, maar als dat niet werkt, heeft het een uur laten staan. En ik had het idee na afloop tijdens de persconferentie, dat hij er nog steeds van overtuigd was dat hij de goede lijn had gekozen.
Dat is altijd zo mooi met die trainers. Als ze dan verliezen en dan zeggen je, zou je het opnieuw zo doen? Zeggen ze allemaal ja.
Ja.
Dan denk je, ja, wat is er voor? Hè? Dan leer je dus niet van je fouten.
Nee.
Je moet dan juist zeggen, nee, natuurlijk zou ik het niet
je
opnieuw
dat
zo doen.
Niet zo handig aangepakt.
Ja.
Ja, precies.
Ja, Fanta vertelde hoe lang het Wijnaldum niet op die plek gestaan. Dat was ongeveer...
Hij wilde er ook helemaal niet staan.
Hij wilde
er
ook niet staan.
Bij Feyenoord zat hij...
Ja, bij Feyenoord was hij al aan het zeuren dat hij niet op die plek wilde staan. En toen, volgens mij was het Gert-Jan Verbeek. En die heeft hem toen ervan kunnen overtuigen dat dat op dat moment van zijn carrière, was toen 17, dat dat de beste positie van hem, voor hem was om zeg maar kennis te maken met betaald voetbal.
Ja. Ja, bijna hadden hem die over.
Hij is nog iets verder.
Met Klopp nog steeds in gesprek is. Klopp zei ze iets van, ik heb 100 gesprekken met hem gevoerd. Of hij bij Liverpool gaat blijven of naar Barcelona vertrekt. Daar nog nieuws over of dat komt in de volgende podcast?
Kom in de volgende, ja.
Oké. Jij had het over Sparta-Ajax, maar misschien wel het mooiste affiche van het komende weekend is Groningen-PSV. En dan gaat het natuurlijk met name om de rentree op de Nederlandse velden van Arjen Robben. Nadat hij de 1-0 scoorde tegen Armenia Bielefeld bij een oefenwedstrijd van Groningen, zei hij het volgende.
Ja, die is in de pocket. Maar nog belangrijker, de eerste 45 minuutjes zijn in de pocket. En ik kijk er gewoon uit. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En ik ga mijn best doen. En dan zeg ik, ik hoop in ieder geval, dat is nog wel een beetje een wens van mij, dat het ook nog een keertje vol gaat zitten hier. En dat we dan een mooie wedstrijd gaan spelen.
Ja, het is toch geweldig dat Arjen Robben gewoon terugkeert op het Nederlands veld, hè?
Ja, vind ik ook.
Ja, dat is wel iets om heel erg naar uit te kijken. Prachtige staat van dienst en schitterend voor Groningen en voor de Eredivisie.
Ja, en hopelijk kan hij het laten zien. Hè. Dus het zijn natuurlijk positieve verhalen, Rijkaard, Cocu, Dirk Kuyt, maar er zijn ook negatieve, Richard Wietse, Mark van Bommel. Het is te hopen dat het voor hem een positief verhaal wordt, maar die andere gasten die kwamen allemaal terug bij topclubs en hij komt bij Groningen terug. Ja, en hoe hoog ligt dat verwachtingspatroon en wat mag je van hem verwachten? Ik denk dat hij daar zelf ook nog niet exact uit is.
Nee.
Maar het goede nieuws is natuurlijk dat hij geweldig heeft toegewerkt naar de start van de competitie. Want hij is speelfit en speelklaar. Dan moeten we wel even wachten tot zondagavond. Nee, zondagmiddag 4:15.
En zou Roger Schmid?
Oha.
Zal hij niet af en toe denken van als hij zondag speelt, die had ik eigenlijk wel mijn eigen selectie willen hebben. Al is het maar een Huntelaarrol. Mike?
Ja, ik denk dat hij hem er heel graag bij had gehad. En volgens mij heeft Mark van Bommel er destijds ook alles aan gedaan om die kant op te halen.
Ja.
Maar Groningen lonkte en hij heeft voor Groningen gekozen.
Ja, ja, ik kan niet in de gedachten van Roger Schmid kijken. Dus ja.
Nee. Dat zou best wel kunnen. Het is jongens.
Ja, je begint al te zweten dat je aan de bak moet.
Stil te slaan. Ja. Ik denk, ik geef het voorzetje. Daar wordt wel ingepompt. Maar als we zo gaan beginnen, dan gaan we gewoon meteen naar de stellingen. Ik ben geschrokken van het niveau van Oranje tegen Italië.
Ja, bijzonder. Eens.
AZ gaat Dynamo Kiev eruit knikkeren in de voorronde van de Champions League.
Eens.
Oneens.
Oké. Ajax moet zich nog versterken op het middenveld.
Eens.
Oneens.
Feyenoord moet zich nog versterken in de verdediging.
Eens.
Eens.
En PSV moet de Sam Lammers meteen laten vertrekken.
Eens.
Oneens.
Ja, Mike, waarom eigenlijk? Want het is toch ook geen onbetwiste ster van het elftal?
Nee, maar ik vind dat je moet laten vertrekken voor de juiste prijs. En wat ik begrijp, krijgt PSV nog niet wat het wil. En Lammers schijnt het niet zo chic gespeeld te hebben. Die was maanden geleden min of meer akkoord over een nieuwe verbintenis. En dan kan het niet zo zijn dat een speler dan besluit om te vertrekken, rond is met een andere club en dan ook maar even bepaalt dat hij weggaat. Dat bepaalt PSV voor welk bedrag hij weggaat.
Ja, het gaat geloof ik om 10 miljoen wat PSV wil hebben en
7 miljoen dat geboden zou zijn.
Maar aan de andere kant loopt zijn contract volgend jaar af.
Ja.
Dus vind ik eigenlijk 7 miljoen nog best een reëel bedrag voor een speler die
op de bank zit.
Ja.
Ja, het is veel. Ik vind het ook veel. Alleen dat bepaal ik niet, dat bepaal jij niet. Dat bepaalt PSV. En als zij vinden dat ze een kunstje is geflikt, ja, dan hebben ze natuurlijk alle recht om nog even tegen te strippelen. En dan uiteindelijk misschien wel de prijs te krijgen die ze willen.
Ja, wat zijn de laatste...
7 miljoen. Kijk, Mike, wat kreeg Botman? Of wat kreeg IJs voor Botman? 10?
Ja.
Dus dan is het wel weer relatief.
Maar dat was natuurlijk wel echt een heel hoog bedrag voor Botman op dat moment.
Ja. Maar ze willen verdedigen. Ja. En Lammers is ook nog een aanvaller. Met veel potentie. Ook Jong Oranje gespeeld.
Zeker. En heeft het bij Heerenveen natuurlijk heel erg goed gedaan. Ja. En ik denk dat PSV ook echt wel toekomst in hem zag. En het is een jongen die op termijn natuurlijk wel een behoorlijke waarde kon vertegenwoordigen voor PSV. Ja, ik geloof best dat het heel frustrerend is voor een PSV-directie. Mm-hmm. Zeker als je denkt dat je eruit bent over een nieuwe verbintenis. Ja, en dat daar nu even wat strijd is, dat zal een paar dagen duren. Maar die is voor het einde van de transfermarkt normaal gesproken wel weg.
Nou, wordt vervolgd bij PSV. Is er nog nieuws vanuit Eindhoven en Kontrijen? Of is laten we Rogge gewoon even bouwen aan een nieuw elftal?
Ja, ik denk dat hij wel tijd nodig heeft om te bouwen aan een nieuw elftal. Ik kan me nog niet voorstellen dat dit elftal wat er nu staat, dat Rogge Schmid voetbal kan spelen.
Wat is Rogge Schmid voetbal?
Full Cas voetbal. Volgens mij, dacht ik. Maar dat
je dat op die manier wordt gespeeld, hè?
Ja, op die manier wordt vertaald. Daar lopen volgens mij nog te weinig spelers. Ik hoor wel dat die Duitse linksback, die nieuwe jongen, die Max, dat wel een hele goede speler is.
Wat zei je nou? Fulkas?
Fulkas voetbal?
Fulgas. Ah, Fulgas. Fulgas.
Ja.
Oh ja. Nee.
Hier mag ik wel geen grap over.
Nee, daar mag ik geen grap over maken. Groningen PSV, voorspelling?
Groningen PSV 1-1.
1-2.
Oké, 1-2. Nou, dan gaan we naar Ajax.
Wel met een doelpunt ook op, trouwens.
Ja? Ja. Oké, dat zou mooi zijn. Dan gaan we naar Ajax. Ja, belangrijkste nieuws daar natuurlijk Deli Blind, want die is teruggekeerd in de selectie. Ten Hag ze daar het volgende over.
Hij traint. Hij traint al ruim een week mee. Dus hij is inzetbaar voor aanstaande zondag.
Heb je zorgen gemaakt de afgelopen week?
Nee, maar want wij zijn goed aangesloten bij onze medische staf. Dus goede informatieuitwisseling. En dan weten we wat aan de hand is. En dan weten we dat hij safe is. Zijn ICD ging af. Dat is zijn bescherming. En eigenlijk, that's it. Ja, maar gaat goed met hem. Hij staat daar positief in. Hij staat er met vertrouwen in. Dus wij kijken er ook met vertrouwen naar.
Ja, al dus Ten Hag op de persconferentie, Mike. Toch is het heel snel, vind ik.
Ja, zeker. Vooral omdat je ook de verhalen hoort dat het mentaal vooral heel erg veel met je doet als dat ding afgaat. Want dat geeft toch aan dat je lijf weer niet in orde was. Maar hij is veiliger dan jij en ik waarschijnlijk. Hmm. Want hij heeft een knop of een kastje dat ingrijpt als het niet goed gaat. En Daley Blind staat er zelf heel positief in, zoals Erik ten Hag zegt. Hij is fit, lichamelijk fit, maar dus ook geestelijk fit. Ja, en hij kan voetballen. Het enige wat echt te hopen is dat dat ding gewoon nooit meer afgaat.
Nee.
Want als dat nog een keer of nog een keer zou gebeuren, dan wordt het natuurlijk wel steeds moeilijker om het op te brengen, om weer terug te komen.
En verwacht je dat hij meteen in de basis staat tegen Sparta?
Ja, als ik Erik ten Hag zou hoorden, denk ik het wel. Dat komt ook misschien omdat Martinez niet helemaal fit is. Die heeft de afgelopen 2 dagen niet getraind. Dat zou de logische vervanger zijn van Blind. Ja, die is niet fit. Dus ik vermoed dat Blind wel gaat spelen. Al weet ik dat niet helemaal zeker.
Okay, het ging natuurlijk ook over het al dan niet vertrekken van spelers. Hij had nog een uitspraak dat het de circle of life is van Ajax. Ja, dat het hun positie is dat spelers komen en gaan. Dat was mooi gezegd door Ten Hag. Hij zei ook wel iets opmerkelijks van er is een termijn eigenlijk of een tijdstip dat ik op een gegeven moment het niet meer kan verantwoorden naar de selectie toe om spelers nog te laten gaan.
Ja, nou dat kan ik me heel goed voorstellen, want je tekent ook bij Ajax met het idee van dat je in een bepaalde ploeg terechtkomt die op een bepaald niveau acteert, ook Europees gezien, en ook graag mee wil doen Europees gezien. Nou, als dan Ziyech al verkocht is en Van der Beek is al verkocht en Ajax heeft daarmee ingestemd en dat hebben ze ook beloofd dat ze mee zouden werken. En Tagliafico en Onana, dat zijn bijvoorbeeld de volgende. Als je onvoldoende tijd hebt om daar goede vervangers voor te halen, ja, dan kan je ook niet leveren aan de rest van de groep. Dus ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment toch een lijn moet trekken en zeggen van tot hier en niet verder. Alleen ja, wanneer die lijn is, maar ik weet dat waarschijnlijk beter dan ik. Maar die moet je op een gegeven moment wel trekken. En zeker ruim van voordat de deadline sluit begin oktober.
Wanneer is
oktober.
De deadline? Weet je dat?
6 oktober is de transfermarkt. Maar Erik ten Hag wilde niet zeggen welke interne deadlines hebben gesteld.
Nee, wat lijkt jou reëel?
Ja, wat mij heel erg logisch lijkt is het begin van de competitie. Maar of dat echt gebeurd is, dat weet ik niet. Wat wel duidelijk is dat Ajax heeft geleerd uit het verleden. Want in het verleden is natuurlijk, dat weet Fantan beter dan ik. Want hoe deed jij Ajax? Of Jurie van der Buske misschien? Dat slaat dan op de allerlaatste dag vertrok.
Ja. Ja, is het gala.
Tijdens voetbal van de jaar.
Tijdens voetbalgala werden die onderhandelingen gedaan. Er werd iedere keer moest hij weg slaan.
Echt?
En Raiola, ja.
Die zaten in de zaal.
Ja, en dan gingen ze weer weg. En dan hadden ze Juve weer aan de lijn.
Oh ja? Ja. Ja, dus er werd steeds
en Ajax zat natuurlijk ook in die zaal. Dus En dat moest geregeld worden die avond voor 12 uur, voor 11 uur misschien.
Ja, en Ajax was niet meer in staat om een goede vervanger voor hem te halen.
Maar toentertijd kon Ajax het zich misschien ook niet veroorloven om nee te zeggen tegen het bedrag dat uiteindelijk voor Zlatan is.
Nee, geboden. Maar die had het wel helemaal gehad bij Ajax. En Louis van Gaal zag het niet zo in hem zitten. En die was volgens mij toen technisch directeur. En die was hem liever kwijt dan rijk.
Ja, oh, dat dus, moet een mooie avond geweest zijn.
Ja, zeker voor Zlatan. Ja, die werd verlost.
Ja, maar jij dacht ook, pak lekker even een galaatje mee en je moest vol aan de bak.
Ja, ja, ja. Nee, ja. Maar dat was wel een hele bijzondere avond. Ja. Aan de andere kant, kijk, Ajax zegt dan van, dan hebben we weinig tijd meer. En inderdaad, op dat moment van Zlatan was er inderdaad weinig tijd om een opvolger te halen. Dat hebben ze volgens mij die jongen van Groningen, of van de Rode JC. Die Griek hebben ze nog gehaald.
Anastasiou,
dacht ik. En Kone, die had volgens mij aan zijn hart.
Ja, die had problemen, ja.
Maar aan de andere kant, Ajax is ook een keer uitgeschakeld. Volgens mij was het ook niet door Dynamo Kiev. Toen hebben ze Ziyech ook nog...
Nee, was Rostov.
Rostov, hebben ze Ziyech nog op het allerlaatste moment binnengeloodst. Dus ja, je kan natuurlijk wel wat binnenhalen, mocht het op het
dat was heel opvallend, want toen zeiden Peter Bos en Mark Overmars dat er... Ziyech, die was niet nodig. Ja, dat was misschien de allerbeste nederlaag die Ajax ooit heeft geleden tegen Rostov. Dat was volgens mij ook de laatste wedstrijd van Jasper Cillessen.
Ja, dat gingen ze er hard af. Overigens, want jij zegt, Mike, ik zou een logisch moment vinden het begin van de competitie. Maar denk je ook dat intern het standpunt is?
Nee, dat weet ik niet. Ik kan me ook voorstellen dat zij zeggen van de Champions League begint eind oktober. Dus als ze dan eind september gewoon beslissen dat er niemand meer weggaat, dat kan natuurlijk ook. Ja. Mocht er een nieuw iemand komen, dan heb je nog wel de tijd. Maar wat wel heel erg in het voordeel van Ajax spreekt, is dat Ajax niet hoeft te verkopen. En dat moesten ze in het verleden natuurlijk wel. Kijk, als je nu hoort dat Bayer Leverkusen heel serieus was voor Tagliafico, maar dat Tagliafico Ajax verkiest boven Leverkusen, omdat Leverkusen en niet meer salaris kan betalen en Europa League speelt. Ja, Ajax zit natuurlijk wel in een luxe positie als deelnemer aan de Champions League, met veel geld op de bank. Dus Ajax hoeft niks. En Ajax kan ook heel makkelijk zeggen van ja, jullie kunnen wel weg willen, maar dat mag. Tot die datum. En anders houdt het op.
Ja, want Tagliafico en Onana, dat zijn de twee spelers waar het nu echt het spel nog op de wagen is. Zijn dat ook de enige twee?
Nee, Destar is ook wel wat gerommel.
Bayern München nog steeds, of niet?
Ja, en wat andere clubs. Maar dat is nog niet heel concreet, hoor. Ik heb gisteren daar een paar belletjes aan gewaagd. Dat schiet nog niet heel erg op. Maar ja, daar is wel beweging omheen. En Ajax wil Karel Eiting kwijt. Ja. Dat is wel een heel bijzonder verhaal. Die is voorbijgestreefd op het middenveld van Ajax door een heleboel spelers. Dus die beseft zelf ook wel dat het beter is om te vertrekken en ergens anders heel veel wedstrijden te spelen op huurbasis.
Ja.
Hij heeft ongeveer de hele Eredivisie voor gebeld, maar hij gaat liever naar het buitenland. En dat heeft nu zijn voorkeur, waarbij het niet uitgesloten is dat hij voor het einde van de transfermarkt alsnog kiest om in de Eredivisie te blijven. Maar vooralsnog gaat zijn voorkeur uit naar een buitenlandse club.
En als je het over Dest hebt, kijk, ze hebben natuurlijk Mazraoui. Stel nou dat er een bod komt van, zeg het is 25 miljoen, ik noem maar even een bedrag.
Ja, dat is ongeveer wat ze willen.
Dan is het misschien niet heel raar om daarin mee te gaan, toch?
Nee.
Of vanuit Ajax perspectief.
Nee, dat vind ik ook. Vooral omdat je daar ook een aantal heel goede vervangers hebt. Die Van Rens kan daar spelen. Dus voor dat bedrag, voor een verdediger die... goed één seizoen in het eerste heeft gespeeld, dan zou ik het ook wel weten, denk ik.
Ja, bedrijfseconomisch zou dat natuurlijk ideaal zijn. Want anders gooi je misschien een hele hoop geld weg. Want je kan niet en Mazraoui en Dest allebei een heel seizoen laten voetballen. Dus ja, ik denk dat het juist heel goed Ajax heel goed zou uitkomen als er inderdaad een kandidaat is om hem voor dat bedrag te kopen. Ja.
En Mike, je hebt natuurlijk in het verleden over die nummer 6 positie gehad als het gaat over het aankopenbeleid. Er wordt natuurlijk best wel veel gezegd nu van ja, we gaan het met deze selectie doen.
Ja, en dat
is dat ook echt zo?
Dat werd vandaag eigenlijk ook weer herhaald door Erik ten Hag. Het verbaast me. Enerzijds wel, anderzijds niet. Omdat je natuurlijk als Ajax ook de jeugd een kans moet geven. Ja, dat gaat zeker gebeuren als er niemand wordt gehaald. Maar Ajax gaat wel een heel zwaar seizoen in. Met de groepsfase van de Champions League. Een verkorte competitie die gewoon in mei klaar moet zijn vanwege het EK voetbal. Dus ja... Er is ook een hele korte winterstop. Dus ik denk dat Ajax een risico neemt, een groot risico neemt, als ze met deze smalle selectie alle competities in gaan.
Ja, en welke, want in de aanval zijn ze natuurlijk niet zo smal, maar dan gaat het met name verdedigend.
Ja, we hadden net even een discussie over van wie moet er staan als Gravenberg onverhoopt, geblesseerd raakt of niet brengt wat hij moet brengen. En links, centraal, dat blijft toch wel een hele moeilijke positie.
Ja, dan heb je dan Martinez dan eventueel.
Ja, precies, maar dat is ook de backup voor Tagliafico, dus... Stel je voor dat Blind en Tagliafico tegelijk geblesseerd of geschorst raken. Dan heb je ook een probleem.
Voor het middenveld.
Ja. En wat gebeurt er met Daley Blind? Blijft hij een heel seizoen fit of gaat die ICD nog een keer af?
Ja,
ja dan kun je echt voor in de problemen komen.
En er zijn niet spelers waarvan jij weet van nou dat ze toch nog wel kunnen gaan doorschakelen de komende tijd? Of dat is nog niet in een dusver vergevorderd stadium?
Ja, er zijn wel spelers waar contact mee wordt onderhouden. Maar ik denk dat Ajax er intern ook nog niet helemaal uit is. Wat heel gevaarlijk is voor Ajax, is dat ze een bijna, ja, blind even buiten beschouwing gelaten, maar verder een bijna vlekkeloze voorbereiding hebben gehad. En dat ook het competitieprogramma in het begin tot de transferperiode, tot het einde van de transfermarkt, ook niet zo is dat je denkt van nou, dat zijn 3 nederlagen in 4 wedstrijden. Dus ja, ze kunnen een beetje verblind raken door het succes. En dan in november erachter komen dat ze misschien toch 1 of 2 spelers hadden moeten halen.
Ja, precies. Laten we dat afwachten. Overigens zullen ze bij Feyenoord weer naar de verdediging van Ajax kijken en denken, die is zo slecht nog niet. Want Feyenoord heeft daar echt wel een probleem, denk ik, als ze het seizoen ingaan.
Ja, nou hangt er vanaf of iedereen heel blijft. Hè? Want ze hebben Haps, Senesi, Bottergin. Ja,
Senesi, Bottergin is geen slecht
duo. Daar kan je wel in Nederland zeker mee voor de dag komen. En dan hebben ze Geertruida als rechtsback. En dan hebben we aardig keeper.
Een Burger nog, ja.
Een Burger. Dus, maar het klopt wel. Op het moment dat daar iemand wegvalt. En dat zie je nu. Van Beek is weggevallen. En Bottergin is geschorst. En dus komt Burger waarschijnlijk centraal te spelen. En ook nog aan de rechterkant. Met zijn linkerbeen. En opbouwend is het allemaal wel aardig. Maar verdedigend laat hij af en toe nog wel eens wat steekjes vallen. Dus ja, dan zit je direct in de problemen. Nou, ik hoorde van jou dat Bruma, die werd ook gelinkt. Jeffrey Bruma, dat die werd gelinkt. Nou, dat kan ik me goed voorstellen dat Feyenoord daar een visje naar uitgooit. Want dat is wel iemand die zijn carrière zit in de slop. En die kan het misschien, bij Feyenoord kan die dat weer een impuls geven. Het is ook een jongen van de club die ook op vroege leeftijd naar Chelsea is gegaan. Mm-hmm. Leek een hele mooie carrière tegemoet te gaan, maar hij is toch een beetje in de vergetelheid geraakt.
Ja, het zou een mooie kans voor hem zijn op rehabilitatie.
Ja,
zo heet het dan.
Maar,
met een bril vandaag op, ik heb mijn oog ontsteken, dus ik gebruik dit soort ingewikkelde woorden.
Ja, moeilijk hoor. Wij zijn niet bang, want Bruma is erbij, werd het gezongen. Dat was in Eindhoven.
Was dat vroeger zo?
Nee, dat was na het kampioenschap van PSV toch?
Ja, dat was toch wel gewoon international en een waardevolle speler. Ja. Dat is toch niet helemaal geworden wat ze ervan hadden gehoopt. Maar als je nu Feyenoord kijkt, zag ook een mooi filmpje van Ajax heeft een social media afdeling met gelikte filmpjes. Maar Feyenoord had eigenlijk ook wel een mooi filmpje. Hè? Die hadden een orkest dat nietjes beter dan het ene woord speelde. Terwijl, ja, advocaat zat nog op een, je moet het eigenlijk even zien natuurlijk, maar op een bord zat hij de opstelling te tekenen. En de helikopter cirkelde boven de Kuip. Was mooi.
Geweldig.
Beetje romanticus ben ik. Maar ja. Het zou best een goed seizoen kunnen worden toch voor Feyenoord. Want vergeet niet, een half jaar geleden stonden ze natuurlijk eigenlijk heel goed voor. Qua resultaten.
Ja, maar dat is een half jaar geleden. En hebben natuurlijk allemaal van, we willen terug in die flow en dat gaat lukken. Maar dat moet je altijd maar afwachten. We zitten gewoon in een hele andere tijd. En ik vind dat Feyenoord zich niet echt versterkt heeft. Als je Ajax ziet, die hebben een aantal versterkingen gehaald. Die het elftal ook denk ik beter kunnen maken. Kunduz is een aardige speler. En onze vriend uit
Anthony
uit Brazilië. Ja. Dus en bij Feyenoord mis ik dat gewoon een beetje. En het is gewoon heel. Het is gewoon heel gevaarlijk om continu maar terug te grijpen naar die flow van vorig jaar. Gaat het 2 keer mis, raken de 2 spelers geblesseerd. Mm-hmm. Berghuis, hoe ver is die inmiddels? Dus ik denk dat een hele gevaarlijke situatie is.
Ja, Dick Advocaat heeft natuurlijk in het verleden wel bewezen dat hij echt hele goede teams kan smeden. Dus op basis van die verwachting zou je kunnen denken van, hey, dat gaat weer een heel mooi seizoen worden. Maar het is een seizoen met zoveel onzekerheden. Wat als Ajax een keer 5 coronagevallen of Feyenoord. En, ja, je weet echt niet hoe het gaat. Ajax heeft vorig jaar echt belachelijk veel blessures gehad. Daardoor ook in de problemen gekomen. Ja, nu hebben ze een vlekkeloze voorbereiding gehad zonder kwalificatie voor de Champions League.
Mm-hmm.
Dus nu is de verwachting dat er veel minder blessures zullen zijn. Maar ja, dat is een verwachting. En als na 6 oktober opeens die ziekenboog toch volstroomt, ja, dan kun je zomaar weer een probleem hebben.
Ja. Ik heb altijd een vriend die mag dan een vraag aan mij stellen. En die stel ik dan weer in de podcast. Dat is een mooie traditie.
Is dat die van die IG? Dat is de broer van je.
Nee. Het gaat niet over mijn broer. Maar die zei, vond ik nog wel aardig, is het een voordeel voor de topclubs, Ajax bijvoorbeeld, dat je als je nu uit bij ADO speelt of bij Utrecht, dan heb je niet in één keer dat vijandige publiek.
Ja, ik denk dat
is wel lekker om die wedstrijden nu te hebben, toch?
Ja, maar je weet dat Ajax, ik vind het echt, wie was dit? Want echt een hele, hele stomme vraag.
Ik had geloof zijn naam anoniem te houden. Ja, dat is eigenlijk gewoon mijn vraag.
Want je weet dat Ajax altijd met 55.000 mensen ongeveer speelt, hè?
Ja, maar goed, het zijn toch vaak die uitwedstrijden die lastig zijn, toch?
Ja, maar daardoor winnen ze altijd bijna alle thuiswedstrijden. Zeg dat maar tegen die vriend.
Snap jij het wel of niet?
Nee, ik snap het ook niet. Nou gaat mijn pet ook. Maar ik was nooit zo goed in wiskunde, dus maar uit en thuis. Maar,
dit is wel wat, zeg. Nee, het kan spoken in de golf.
Daar wel. Maar Mike gaat ineens thuiswedstrijden erbij halen. Maar die winnen ze toch altijd al?
En die winnen toch
mede dankzij dat publiek natuurlijk.
Is dat zo? Ja, maar Ajax vindt thuis
bij Feyenoord vind ik dat wel. Maar bij Ajax vind ik dat niet echt.
Tegenwoordig wel.
Feyenoord is in de coronatijd in het nadeel. Zou je meer in het nadeel dan Ajax?
Ja, Ajax wint toch geen wedstrijden vanwege het publiek thuis?
Ook wel, toch?
Oh, dan ga je het dan moeten hebben over de sfeer maken. Welke supporters maken de meeste sfeer?
Ja, volgens mij blijft 80% van de F-site weg. Dus dat zal nu niet gebeuren.
Overigens, ik zag bij Ziggo dat Imker van Ten Hag. Of Ten Hag hoor, mij nou van Jan van Hals. Die had zo'n, dat is nu sprake van, hè, zo'n masker dat je met meer mensen toch in het stadion kunt zitten.
Ja, en er was een of andere slimme ondernemer of iemand van de TU in Twente. En die had geroepen van Ajax heeft ook interesse. Nou, ik had de perschef van Ajax aan de lijn. Die reageert in tegenstelling tot sommige andere perschefs nooit ergens op. Maar dat de naam van Ajax in deze werd gebruikt, dat ging toch iets te ver.
Ja.
Dus dit was de eerste keer dat hij met Tubantia had gebeld en had gezegd van alles leuk en aardig, maar Ajax heeft hier geen interesse.
Oké. Maar weten we wel of er sprake is dat er dan toch misschien wat meer toeschouwers in die stadions kunnen?
Nou, er komt waarschijnlijk een experiment.
Ja.
Alleen, er werd door sommigen voor een beurt gesproken. Want het is nog niet zeker. Maar wordt wel voorgelegd aan het kabinet om bij het betaald voetbal, bij sommige clubs, in sommige vakken wat meer mensen toe te laten. Ja. Dat je niet op 1,5 meter, maar bijvoorbeeld op 1 meter van elkaar komt te zitten. En dat zou natuurlijk wel heel goed zijn voor het betaald voetbal, want het heeft de inkomsten nodig. Alhoewel, ja, als je nu hoort hoeveel seizoenkaarten er zijn verkocht, dan scheelt dat niet eens zoveel met vorig jaar. Dus of je daar nu veel extra inkomsten uithaalt. Ik denk dat het belangrijker is dat je de mensen aan je blijft binden.
Mm-hmm.
Want je merkt wel, en dat hoor je ook van clubdirecteuren, dat er is toch wel een bepaalde vervreemding. En die treedt heel snel op. Mensen raken heel snel gewend aan niet naar het voetballen gaan. En de zondag op een andere manier, ja, of de zaterdagavond op een andere manier in te vullen. En dat is wel een hele gevaarlijke ontwikkeling.
En dat er daardoor uiteindelijk er minder seizoenkaarten.
Dat er minder seizoenkaarten en minder, ja, minder
toeschouwers. Op lange termijn wel. Als jij nu niet naar het stadion kunt met je vrienden, je gaat disco bowlen of kerpen vissen. Ja.
Ik weet het niet hoor, Mike.
Nee, maar als dat wel heel goed bevalt en je mist het voetbal niet.
Nee.
Dan zeg je van ja, dit is veel leuker om te gaan doen.
En je kan wat.
Ik moet disco bowlen of carper vissen.
Ja, weet ik veel. Doe iets anders op zondagmiddag. Maar.
Goed, dat kan. Ja,
maar je kan natuurlijk ook als supporter iets selectiever worden. Want die wedstrijden komen nu toch ook allemaal op televisie.
Ja.
Dus dat is wel een gevaarlijke ontwikkeling. En het is, ik weet niet wie dat van de week zei, maar die zei, als je in een stadion zit en allemaal op 1,5 meter, ja, dan is er ook geen drol aan.
Nee.
De gemeenschapszin is totaal weg in een stadion. En je komt er niet alleen voor het voetbal, maar je komt ook voor de mensen die iedere 2 weken bijpraten, gezellig, samen juichen, samen schelden, samen vloeken.
Biertje drinken.
Ja, ik hoorde net in de perskamer van Ajax, ik weet niet of het zo is, maar dat bijvoorbeeld zondag de Sparta-mars niet wordt gespeeld, omdat die altijd standaard wordt meegezongen.
Dus, oh ja.
Ja. Dat soort dingen, dat zijn toch de leuke. Het Friese volkslied, ik heb er niet zoveel mee. Sterker nog, volgens mij winden ook een heleboel mensen zich op over dat Friese volkslied.
Fries doet zich op.
Maar dat zijn toch wel dingen die er gewoon inmiddels bij horen in de Eredivisie.
Ja.
Ja, het zal nog wel even een rare tijd blijven.
Ja, maar bij Sparta hebben ze wel één voordeel. Hebben ze een instrumentaal nummer van The Good, The Bad and The Ugly, meen ik. Of van Once Upon a Time in the West.
Ja.
Eén van die twee. Nou, dat is een geweldig nummer. Als ze dat maar wel spelen, dan. Als alleen maar ter ere aan. Want die is toch ook overleden?
Morricone is overleden.
Tijdens
zeker
de corona.
Ja,
dus absoluut. Dan moeten ze die gewoon 2 keer draaien.
Maar als we hier nou even kijken. The good, the bad and the ugly. Hoe zouden we.
Laat ik me daar maar niet over uitlaten. Zullen we wel even als tussendoortje is wel aardig. We hadden het net over de nieuwe coach van het Nederlands elftal eventueel. Maar een van de meest spraakmakende coaches van de wereld is natuurlijk José Mourinho. En er komt een documentaire uit op Amazon Prime, All or Nothing. Mourinho is gevolgd bij zijn coachschap van Tottenham Hotspur. Op een gegeven moment komt Dele Alli, speler van Tottenham, die komt bij de coach. En Mourinho die legt hem uit waarom hij toch wat meer uit zijn carrière moet halen.
And today I'm 56. Time flies. And I think one day, I think you will regret if you don't reach what you can reach. I'm not expecting you to be the man of the match every game. I'm not expecting you to score goals every game. I want just to tell you that I think you will regret. You should demand more from you. Not me demanding more from you. Not me, nobody, you. I think you should demand more from you.
Ja, kom je even op het matje bij Mourinho. Ja. Ik vond het wel een mooi fragment. Ik dacht, ik laat het even horen.
Ik vond
het
een schitterend moment, ja. Kijk, dit is ook een hele andere Mourinho die je dus meemaakt in die persconferenties. Maar hij slaat hier de spijker wel op zijn kop. En ik denk, als je persoonlijkheid als Mourinho tegenover je hebt, als Dele Alli zijnde, dat zoiets toch wel binnenkomt bij je.
Ja, ja, je ziet ook beelden vanuit de kleedkamer van Tottenham, waar dan Bergwijn al zit. En dan gaat Mourinho even los in de rust. Ja. Met wat woorden die weg zijn gepiept. Maar ik moest wel denken, als Bergwijn, dat is natuurlijk toch bijzonder om dat mee te maken in je carrière. Dat je zo'n illustere coach
ja, en dit zijn ook schitterende documentaires. Dat je toch een keer een blik achter de schermen krijgt. Want wij zien het natuurlijk altijd voor de schermen. Ja, heel erg mooi. En het past ook wel in het beeld. Als je Wesley Sneijder bijvoorbeeld over die Mourinho hoort.
Ja,
ja, niets dan lof. En dat hebben heel veel spelers ook bij Louis van Gaal. Ja, van de buitenkant.
Wesley Sneijder niet hoor.
Nee, dat verkeerd voorbeeld.
Hij wou het positief over Van Gaal vandaag.
Ik had het bij Mourinho over Sneijder en bij Van Gaal over anderen. Ja. Maar ja, dat intern zijn dat toch vaak heel andere mensen dan de buitenwereld ziet. En daarom zijn dit soort documentaires natuurlijk ook heel erg mooi.
Ja, heel benieuwd hoe dat gaat zijn.
Goed fragment.
Op Amazon Prime, ik heb het zelf niet. Maar goed, misschien dat er nog meer...
Misschien zou het wel goed zijn als Van Gaal daar een bondscoach wordt van Nederland zelf. En dat hij ons...
Zo.
Met zo'n documentaire.
Maar vraag maar af of het jou dan toelaat achter de schermen.
Nee, mij hoeft ze niet toe te laten. Maar als ik die film kan zien, dan vind ik het prima.
Ja, of Ruud Gullit weer neerzetten. Die heeft het al een keer geprobeerd.
Die maakt die filmpjes wel.
Fantastic.
Ja, precies. Ja. Ja. Dan kunnen we tot slot ook nog even AZ bespreken. Want AZ moet dus tegen Dynamo Kiev. Ze hebben nog een speler gekocht uit Zweden. Carlsen, volgens mij, heet hij uit mijn hoofd. En ze hebben natuurlijk Ledgert gehaald. Voor de rest is de selectie redelijk intact gebleven. Het zag
had hij goede cijfers? Had hij goede data, of niet?
Wie?
Die Carlsen.
Volgens goeie mij heeft hij goede statistieken. Billy ik kan Bean, het even opzoeken. Maar volgens mij Jesper Carlsen uit mijn hoofd.
Ja, valt en doelt op Billy Bean.
Oh, Billy Bean natuurlijk. Ja, die wat meer aandeeltjes bij AZ heeft binnengehaald.
Ja,
hij heeft
volgens mij 5% of zo van de aandelen bijna
maar
gekregen.
Maar het voorland van AZ, vind je dat opmerkelijk dan dat Billy Bean dat heeft gekregen?
Nou, wel als je ziet, volgens mij heeft hij bijna €500 miljoen opgehaald. $1 miljard. Met een investeringsmaatschappij. En daarin ging hij investeren in veel sportclubs waarin hij potentie zag en waarin hij zijn visie in feite kwijt kon. En die visie is natuurlijk op heel veel statistieken gebaseerd. Ja. Het lukt niet overal, hè, want het is hem gelukt bij de Oakland A's en daar heeft hij zijn naam mee gevestigd. Maar volgens mij doet hij Barnsley ook. En ja, waar die inmiddels uithangen, dat zou ik ook niet weten. Maar niet in de Premier League in ieder geval. Maar het is wel aardig en het is een nieuwe weg die AZ is ingeslagen. Maar ja, dat bedrag, Mike, wat was dat bedrag ongeveer?
Oeh, ja, ik heb het van de week wel tegen jou gezegd. Het stond volgens mij...
Ja, nou, dat was voor nog geen 2 miljoen euro en dat voor 5%. Ja, als je dat dan doorrekent, dan is het niet veel. Maar daar gaat het waarschijnlijk ook niet om. Het is ook niet om dat aandeel te verkopen. Want er zullen best wel bepaalde regels zijn afgesproken. Dat het een niet verkoopbaar aandeel is. Maar het is op zich vind ik het wel een goede... goed dat AZ ook andere wegen probeert te bewandelen. Alleen dan denk ik van... Ja, dan had het misschien wel aardig geweest als Billy Bean met iets meer geld over de brug was gekomen. Met zijn hele investeringsmaatschappij. Dat hij niet persoonlijk en privé er weer in zou zijn gestapt, maar met zijn investeringsmaatschappij.
Ja, dat was wel interessant geweest. Overigens inderdaad, ja, dat zijn dan niet de statistieken die hij volgens mij allemaal boven water tovert.
2 in de lands in Zweden.
Ja, 9 doelpunten in 18 wedstrijden en 5 assists. Jesper Carlsen, 22 jaar. Nou ja, goed.
Dat zijn wel goede cijfers.
Ja.
Misschien is het een goede aankoop. En ze hebben dan al natuurlijk een aanval dat als hij gewoon fit is in de Eredivisie met de absolute top meegaat.
En dat zeg je wel goed, als hij fit is.
Ja.
Want dat is hier volgens mij nog steeds...
Thanks, doe je dan op.
Ja.
Ja, precies. Maar in ieder geval naar Kiev de komende week. Utrecht AZ is daardoor uitgesteld. Dat is logisch, denk ik, hè?
Ja, zeker omdat dat de afspraak is. Kijk, je hoort dan weer problemen uit Utrecht. En het was inderdaad relatief laat. Alleen die wedstrijd is ook relatief laat vastgesteld op die dag, hè, op de dinsdag. Het was dinsdag of woensdag. Dat wordt meestal niet direct besloten, want het wordt in overleg besloten. Ja, en er wordt bij Utrecht gelijk weer teruggehaald naar wat er is gebeurd in het voorjaar. Hè, met het stopzetten van de competitie. Maar stel nou voor dat de KNVB had besloten om die wedstrijd te verzetten. Ja, dan had je hetzelfde gebeuren gekregen in Alkmaar. Als in Alkmaar weer lopen zeuren van zie je wel. Ze moeten ons hebben, ze zoeken ons. En de afspraak is gewoon, en je kan het mee eens zijn of niet, maar het ligt er gewoon. We gaan clubs helpen die Europees voetbal moeten spelen. Ja. En dan gaan we wedstrijden uitstellen. Eén dag of desnoods meerdere dagen.
Dat was in het kader van de veranderagenda, toch? Dat ze dat ook, ja. ook wilden.
Ja, dat is eigenlijk al 2 jaar. Ajax is daarmee begonnen. Die was de eerste die daarvan profiteerde. Toen tegen PEC Zwolle werd er een wedstrijd uit het programma gehaald. Ja, als je dat nou eenmaal met elkaar afspreekt, ja, dan moet je niet achteraf zeuren.
Nee, precies. Overigens tipte jij Utrecht als een van de positieve verrassingen in het seizoen. Jij
top 3.
FC Twente.
Nee, durfde die niet.
Nou worden mijn woorden in de mond gelegd.
Top 5. Ja, net, dat vond jij niet zo spannend. Hè? Jij doet gewaagd eruit.
Maar wat
altijd weer als een boemerang.
Maar wat faalt, hij zei Twente als nummer 2, dat zie ik niet.
Nee. Nou. En willen we nog even de degradant? Want ADO, ja, natuurlijk zonder Beugelsdijk en zonder Immers.
Ja, nee, ik denk dat er 3 degraderen en ADO is er één van, RKC en VVV. En inderdaad. Ja, ADO, eerst was er een sporenbeleid. Hè. Daar begonnen ze vorig seizoen mee met allemaal oude lullen. Daarna werd het de Engelse Fourth Division die binnenkwam wandelen met de winter. En nu spelen ze met een veredeld B-junior elftal. Ja. Dus ja, ik heb daar weinig fiducie in.
Nee, dit kan bijna niet goed gaan.
Nee, ADO wordt 6e, denk ik. Maar jij qua...
ik wilde net zeggen, nu faalt en dit roept is er weer wat hoop voor ADO. Maar...
Je had vandaag wel een aardig verhaal waarin je de buitenlanders beschreef. Fortuna Sittard, geloof ik, 85% of zo.
Ja, 78.
Of 78. Ja. Statistiek ben ik niet zo goed in, maar in ieder geval viel het heel erg op.
En gewoon begrijpend lezen, hoor.
Ja, exact. Toch weer te snel gelezen. Maar jij qua degradante?
Ja, dit heeft niks met de buitenlanders in de Eredivisie te maken. Nee. Dus ik snapte dit bruggetje.
Nou, ik bedoel, meer van je zou kunnen zeggen dat als je overal die buitenlandse spelers vandaan trekt, dat lijkt me nou niet echt heel goed voor de eenheid van een elftal.
Ik vind 4 op de 10 spelers in een opleidingsland als Nederland. Ja, gewoon echt een belachelijk hoog percentage. En daar doet Ajax aan mee. PSV heeft zelfs 52%. Ja, ik denk dat het niet nodig is. Ik denk dat je echt ernaar moet streven om veel meer in je eigen opleiding te investeren. Ook veel meer jeugd de kans te geven. Dus dat percentage wel flink omlaag moet. Ja. Aan de andere kant zegt Levchenko ook heel terecht in de krant vanochtend. Dat is de voorzitter van de VVCS, de Vereniging voor Contractspelers. Dat als het verrijkingen zijn voor de Eredivisie, ja dan, als de meerwaarde heeft, dan juicht hij dat wel toe. Maar ik vind, je ziet zo vaak voetballers uit het buitenland waarvan je denkt van ja, dit kun je toch ook zelf opleiden.
Keepers vaak ook, hè?
Ja, nou, ik vond het echt een onthullend, eigenlijk een beetje een onthullend verhaal met een onthutsend beeld. Wat Mike inderdaad zegt, we zijn een opleidingsland en dan ga je steeds meer verloochenen. En Levchenko zegt dan inderdaad de verrijking voor de Eredivisie. Maar het zijn geen verrijkingen voor de Eredivisie en het zijn zelfs vaak geen verrijkingen voor die clubs. Want heel veel van die gasten die belanden ook op de bank. Maar ze hebben er inmiddels zoveel dat je sommigen noodgedwongen moet opstellen, omdat je niks anders hebt. Maar aan de andere kant wordt er bijna niet meer geïnvesteerd in de jeugdopleiding. En er wordt er gezegd van ja, die jeugdspelers worden allemaal weggekocht. Hè, of weggehaald door Ajax, de PSV, door AZ. Ja, dat is de natuurlijke weg waarop het gaat. Hè? De Circle of Life van Erik ten Hag. Die komt dan gewoon weer terug.
Film, trouwens.
Die blijft teruggaan komen, de Circle.
Circle of Life.
Die blijft altijd terugkomen. Maar, Circle.
Ja, dus, de Circle.
Ja, maar dat vond ik wel. Maar ik vond het wel een onthutsend beeld. Ja.
Was er ook ooit een trainer bij Ajax die het over cirkel rond, technisch directeur?
Cirkel
was
dat, rond, verhaal natuurlijk.
Ja. Nee. Maar Martin van Geel, die directeur van Willem II, die zei wel van Nederlandse spelers overvragen en de Nederlandse clubs overvragen. Dus daar zit ook wel een deel van het probleem, denk ik, waarom er te veel buitenlanders. Want Willem II begeeft zich nu heel erg op de Duitse markt. En dat is dan wel weer, zit een gedachte achter, dat qua cultuur weer heel erg op de Eredivisie lijkt.
Ja.
Maar ja, je zou zeggen van, schroef dat aantal of dat percentage met z'n allen terug. Want dat is uiteindelijk ook in het belang van het Nederlands elftal. Ja.
Want in totaal zijn het is dus 41% buitenlanders. Hè? Ja. Voor de duidelijkheid nog even.
Zijn ook clubs die er heel goed uitspringen. Maar het gaat over vorig seizoen. Want het zijn alle spelers die ingezet zijn.
Maar
het
moet ook
de
geen doel op zich te zijn om juist een Nederlander op te stellen.
Nee, maar
dat
AZ... Nou kom ik met begrijpend lezen in de knoop. Maar ik heb het zelfs getikt, dat stuk. Maar die hebben 26% of 29% buitenlanders. Kijk, er zijn wel clubs die er gewoon heel goed uitspringen. Sparta staat ook bekend om zijn goede opleiding.
Ja.
Ja, dat is ook de filosofie van Henk van Stee, denk ik. Om veel zelfopgeleide spelers op te stellen. RKC springt er nu heel goed uit met maar 25%. Alleen die hebben deze transferperiode weer benut om een aantal buitenlanders aan te trekken.
Ja.
Maar voor Ajax wordt dat wel een probleem. Want zij hebben nu al een heel hoog percentage. Veldman is vertrokken, Van de Beek is vertrokken en Sieg... Die speelt weliswaar voor Marokko, maar die hebben we ook als Nederlander aangemerkt. Die zijn vertrokken en daar zijn Anthony, Kudus en Maarten Stekelenburg voor teruggekomen. Nou, Stekelenburg speelt niet. En die andere twee zijn weer buitenlanders. Dus bij Ajax gaat dat percentage normaal gesproken omhoog. Waarbij wel aangetekend dat er ook jeugdspelers kunnen doorstromen. Dus dat zou het weer een beetje kunnen compenseren. Maar dit percentage is voor Ajax natuurlijk veel te hoog.
Overigens, dus wie denk jij dat gaat degraderen? Want de vraag was dat.
ADO zeker.
Ja.
En ja, ik ben benieuwd of Emmet nog een jaartje volhoudt. Ik zou het heel knap vinden als ze dat doen. Maar ik denk dat ze op een gegeven moment ook wel een keer in de problemen gaan komen.
Ja, overigens, nog heel kort. Ja, we gaan anders weer heel lang door. Wat hartstikke leuk is voor onze luisteraars. Maar ik was zelf benieuwd naar Stekelenburg. Want als Onana weggaat, hoe groot is de kans dat Stekelenburg dan de eerste doelman wordt? Verwacht jij?
Dan gaan ze sowieso een keeper halen. En volgens mij is Stekelenburg ook te verstaan gegeven dat hij gehaald is als tweede keeper. Maar ik denk dat hij zich... met het aanblijven van Onana neerlegt bij die tweede plek. Maar als er een nieuwe keeper komt, dat hij vol de strijd aan zal gaan.
Ja,
maar dan moet hij het wel beter doen dan in de voorbereiding. Want daar zag hij een paar keer niet goed uit.
Nee. Willen we nog iets kwijt, heren?
Grote primeur van volgens mij van de Telegraaf, toch? Daar moeten we nu de plaats voor maken. De miljoenennota is uitgelekt.
De miljoenennota is uitgelekt. En ik ga zo met politiek commentator Wouter de Winter daar eens even over praten in de studio. Ja.
En gaan wij erop vooruit of niet?
Wij gaan er wel op vooruit.
Ja? Ja, met onze kleine kinderen.
Dus er is toch een kleine koopkrachtstijging. Maar dat was al eerder naar buiten gekomen. Hè? Maar dat heeft dan weer te maken... ook weer met lokale lasten die weer hoger kunnen worden. En daardoor kan de koopkrachtstijging weer tegenvallen. Maar ik denk dat nu daadwerkelijk iedereen zijn microfoon naar beneden... of zijn goede maakt.
Tenzij je zegt dat heel Nederland meer gaat verdienen.
Heel Nederland gaat meer verdienen. Ja. Maar we kunnen nog even vragen aan de luisteraar... wie de good, bad en ugly is. Reacties mogen. Komt er iets leuks uit? Kunnen we dat volgende week meenemen in de uitzending?
Met dat ontstoken oog weet ik wel wie de ugly is.
Had jij nog iets?
Trouwens, een geweldige film.
De good and the bad and the ugly.
Geweldig.
Oude jongens. Oude film, hoor. Hey. Oeh, is lang geleden, zeg. Ik kijk nog even op je mobiel. Nog iets?
Nee, weinig.
Okay.
Het aantal besmettingen is gestegen met 1270. Dus misschien toch geen goed idee om vanaf oktober meer mensen in het stadion...
Nee.
Met mondkapje trouwens. Hè. Zoals precies hetzelfde als in het openbaar vervoer.
Oké. Nou, ik wens jullie een heel fijn eerste Eredivisie weekend toe. En ik zeg tegen de luisteraars tot de volgende keer.